Ja, welkom luisteraars bij alweer aflevering 16 van het HR Halfuurtje, de podcast van Rendement. Waarin ik Rutger Mollé samen met mevrouw Brechtje Mollé in de wereld van HR duik. Als je deze podcast gaat luisteren, dan weet je hoe je de waarde die in pensioen zit ook echt eruit kunt halen voor je bedrijf en de medewerkers. Dan weet je hoe je dat kunt bereiken door communicatie in te zetten. En ook waarom het slim is om te investeren in pensioencommunicatie. Onze gast is Mark Jordens van Edmund Halley. En hij helpt zijn klanten bij hun pensioencommunicatie. Hij heeft een achtergrond in rechten, marketing en communicatie. En heeft een duidelijke visie op pensioen en wil voor zijn klanten die kennis praktisch toepassen. Als hij niet werkt, is hij graag aan het sporten. Hij is een zeiler en vol in training voor de Alpe d'Huez van komend jaar juni. Welkom, Mark.
Dankjewel. Wat leuk om hier te zijn en dat jullie het over pensioen durven gaan hebben.
Ja, welkom Mark. Je werkt bij Edmund Halley. Wat is dat voor bedrijf?
Oh, wij doen drie dingen. Pensioen consultancy, contractmanagement van pensioenregelingen en pensioencommunicatie. En dat doen we met 10 personen. En dat doen we voor werkgevers, ondernemingsraden en pensioenuitvoerders zoals pensioenfondsen en verzekeraars.
Nou, mooi. Als ik op jouw LinkedIn-profiel kijk, dan zie ik daar staan programma- en innovatiemanager. Is dat een vlag die de lading helemaal dekt? Of zou je liever jezelf anders identificeren of beschrijven?
Nou, het is lekker breed en vaag. En intern doe ik ook heel breed van alles en nog wat. Dus in die zin dekt het de lading. En voor klanten organiseer ik programma's, vooral op het gebied van communicatie. Dus die klopt ook wel.
Mooi. En op jullie site staat dat pensioen vaak als een soort van administratief corvée wordt gezien. Hoe komt dat?
Het is abstract. Het is voor later, ver van me weg. De medewerkers hebben zoiets van, nou, die fiets van 1000 euro die ik krijg van de zaak, die heb ik nu meteen. En dat pensioen, ja, het zal wel, dat is toch geregeld, heb ik toch recht op. En dan komt er wel heel veel administratie en juridisch werk en zelfs rekenwerk achteraan. Dat vindt niet iedereen even leuk. Dus wij merken wel dat pensioen vaak een beetje een ondergeschoven kindje is. Daarom begon ik ook van, wat dapper dat jullie je pensioen onderwerp als podcastnemer.
Hey, en ondergeschoven zowel bij HR als bij medewerkers? Of met name bij medewerkers of met name bij HR?
Dat vergelijkbaar, denk ik. En het wisselt natuurlijk ook hè, per specifiek geval. Maar in zijn algemeenheid is pensioen nou niet het meest favoriete onderwerp van mensen.
Nee, en hoe zou je dat dan kunnen veranderen?
Door betekenis aan te geven. Dus pensioen is op dit moment, jij wil meer weten. Wordt meestal uitgelegd en uitgedrukt in getallen en percentages en grafieken. En die doen niet zoveel in het brein van mensen. Er zit niet zoveel emotie in. Behalve dan, het is lastig. En het helpt enorm als je er betekenis aan kan geven. Van wat doet dat nou voor jou persoonlijk en jouw echte leven? En, of voor het bedrijf, voor de strategie en de doelstellingen van het bedrijf.
Ja, precies. Ik begin steeds beter te snappen waarom jij het over pensioencommunicatie wilt hebben.
Is dat zo? Vertel.
Nou ja, nee, maar ik merk eigenlijk van, hè, dat je moet er betekenis aan geven, hoor ik je zeggen. Ja. Hè, dus die grafieken die zeggen niet zoveel, maar je moet die grafieken dus eigenlijk uitleggen aan de medewerkers. En is dat waar jouw hart sneller van gaat kloppen?
Nou, niet zozeer de grafiek op zich, maar maak het concreet voor iemand. Dus bijvoorbeeld nabestaande pensioen. Daar is al helemaal weinig aandacht voor, onterecht. Dat betekent dat als je zou komen overlijden, dat je nabestaanden een bepaalde uitkering gaan krijgen uit het pensioen. En dan kan je zeggen, dat is een percentage van het mogelijk op te bouwen ouderdomspensioen als je zou blijven werken tot je pensioenrichtleeftijd. Dat is misschien technisch dan wel correct nog in het oude systeem. In het nieuwe wordt het anders. Maar daar worden mensen niet echt heel enthousiast van. Maar als je zou kunnen zeggen, op het moment dat je zou komen overlijden, hoef je geen zorgen te maken. Want jouw gezin kan blijven wonen in het huis waar ze in wonen. Zo misschien wel een kleinere auto. Dan wordt het ineens, dan gaat het leven. Dan krijgt het betekenis. En dan geeft het een emotie. In dit geval hopelijk van geruststelling. Ja. En daar zit hem de crux.
Jullie hebben een aanpak van achterstevoren werken. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, wat gebruikelijk is, wat wij zien en wat we vroeger ook wel deden, was dat je begint bij de pensioenregeling. Hoe zit die technisch in elkaar? En vervolgens zoek je daar een verzekeraar bij of je zit al bij je pensioenfonds. En dan vervolgens ga je bedenken, en hoe ga ik het nou de mensen vertellen? Nou, wij beginnen liever aan de achterkant. wat wil je dat mensen vinden van hun pensioen als wij klaar zijn? Hoe wil je dat ze zich voelen over hun pensioen als wij klaar zijn? En wat moet dat pensioen doen voor jouw bedrijf? En vervolgens ga je als het ware terugrekenen. Maar dan betekent als we willen dat we dit kunnen vertellen, zodat mensen zich zo voelen, dan moet dat in de regeling wel als volgt worden opgelost. Ja. Dus je begint aan wat het moet doen in plaats van bij de regeling.
Dat dus wat voorbeelden tevoren geven van wat moet een pensioen doen?
Bijvoorbeeld een bedrijf kan zeggen, we vinden dat mensen heel erg zelfredzaam zouden moeten zijn. Dus veel eigen verantwoording. Maar we hebben ook veel jonge mensen. En om ze tegen zichzelf te beschermen, willen we die wel in ieder geval een basis bieden. Nou, dat zijn vaak ook de lagere inkomens. Dan kun je je regeling zo inrichten dat je voor de lagere inkomens, ofwel in dit geval dan voor dit specifieke bedrijf wat ik nu bedacht heb, de jongeren gewoon verplicht een deel van hun pensioen opbouwen. Maar dat voor vanaf een bepaald salaris, dat er steeds meer vrijheid komt om ermee te gaan doen wat je wil.
En dat zou bijvoorbeeld een beleggingskeuze kunnen zijn.
Beleggingskeuze of afzien van pensioen.
Ja, natuurlijk. Dat kan ook. Ja. Ja.
Of meer of minder zelf bijdragen aan pensioen. Wat je wil. Kan van alles zijn.
Ja.
Als ik op jullie site kijk, dan zie ik een pensioenregeling waar iedereen blij van wordt. Voor medewerkers, werkgevers, ondernemingsraden en pensioenuitvoerders.
Ja.
Zijn dat ook jullie klanten of is die klantengroep nog breder?
Nee, dat zijn ze wel.
Ja.
Hey, en met welke vraag begint dan een traject bij jullie? Dus iemand, een werkgever of iemand klopt bij jullie aan en wat gebeurt er dan? Welke vraag is dat?
Nou, ten eerste, wat is de aanleiding? Want ze komen met een vraag en die vraagt om een oplossing. Dus ze willen graag weten, wat is het dat in ieder geval opgelost moet worden? Dat gaan we voor je regelen. Maar zo snel mogelijk schakelen we naar de volgende laag. En dat is, die ik net al zei. Hoe wil je dat je medewerkers zich voelen over het pensioen? En wat moet het pensioen doen voor je bedrijf?
Maar en als zo'n vraag dan komt, want je hebt er natuurlijk, er komen verschillende vragen jullie kant op. Wat is de meest voorkomende vraag? Is dat, hey, help, er is een nieuw pensioenstelsel, wat ga ik doen? Of vertel het de medewerkers. De pensioenregeling is heel ingewikkeld, hoe kunnen we dat beter doen? Wat is de vraag die jullie krijgen?
De meeste vragen die gaan vanuit de inhoud. Bijvoorbeeld, we hebben twee bedrijven overgenomen en dan moet dat één regeling worden. Of de huidige pensioenregeling die eindigt. In de zin van dat het contract bij de verzekeraar stopt. Meestal is dat 5 jaar of zo. En er moet een nieuwe komen. Zoek even voor ons de beste nieuwe verzekeraar. Dus het is meestal een technische insteek die ze kiezen.
En dan volgt bij jullie gelijk de vraag, dat willen we wel doen, uiteraard. Maar wat moet ik doen?
Juist.
Ja. Oké, dan hebben we die scherp.
Ja. Grappig. We hadden het er net al eigenlijk even over. Hè? Maar als ik op jullie site kijk, dan zie ik dat jullie eigenlijk vrij breed zijn in wat zo'n pensioen kan doen. Hè? Want medewerkers moeten het gevoel hebben dat het bedrijf goed voor ze zorgt. Maar je kunt ook een pensioen inzetten om expats aan te trekken. Of juist jongeren aan te trekken. Of juist zware senioren zoveel mogelijk behouden.
Als voorbeelden, ja.
Ja. En dat zijn dingen waar bedrijven dan eigenlijk zelf nog niet zo heel goed over nagedacht hebben en waar jullie ze bewust van maken?
Het is vaak een latente doelstelling die wel bestaat, maar die ze zelf niet expliciet kennen. Dus als je erover gaat praten, dan komt die naar boven. En op het moment dat die expliciet is geworden, dan kun je daar dus ook heel concreet vervolgens techniek aan gaan hangen. Maar de techniek dus in dienst van de doelstelling van het pensioen, in plaats van dat het de start is.
Ja. Laten we nou eens even een probleem nemen waar veel HR-afdelingen mee worstelen. Je wilt jongeren aantrekken. Hoe zou je pensioen dan kunnen inzetten? Kun je eens een heel concreet voorbeeld geven?
Het ligt ook weer aan de jongeren. Maar stel, je hebt een groep jongeren die zoiets hebben. Ik ben hoog opgeleid en ik weet het zelf allemaal wel. Dat kan. Maar dan zou je dus bijvoorbeeld een hele vrijwillige regeling kunnen gaan bouwen.
Ja, die aansluit bij hoe zij naar pensioen kijken.
Ja, precies.
En waar veel keuzevrijheid in zit.
En waar veel keuzevrijheid in zit. Maar we adviseren ook wel eens van, dan doe je toch geen pensioenregeling?
Ja.
Maakt er wat anders van. Als de doelstelling is om jongeren aan te trekken en die willen heel graag extra financiële middelen omdat ze een huis moeten kopen of zo.
Ja.
Dan kan je misschien ze blijer maken met een hoger salaris en geen pensioen.
Maar dat kan natuurlijk alleen bij die bedrijven waar geen CAO is.
Ja, als je in een CAO zit, dan is het dan kun je niet zoveel als bedrijf. Dan kun je wel nog variëren in wat je doet met communicatie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je kan de regeling nog verbeteren, oplussen, maar je kan er nooit onder gaan zitten.
Nee. En hoeveel bedrijven hebben geen CAO?
Een procent of 20.
Ja, en de rest heeft een verplichte pensioenregeling.
Zit bij je pensioenfonds daardoor. Ja, verplicht bij je pensioenfonds.
Ja. Als je ergens start, dan begin je altijd ook met naar de strategie te kijken. Je kijkt heel duidelijk van wat is het doel van het bedrijf. Kun je dat eens toelichten? Waarom start je met zo'n blik?
Nou, pensioen wordt vaak gezien meer als een uitgave dan als een investering. Het is een moetje, het moet nu eenmaal. Dus graag zo simpel mogelijk, zo weinig mogelijk kosten, geen gedoe. Hè? Dus dat zijn allemaal mooie randvoorwaarden. Maar het is eigenlijk zo jammer, want je geeft best een flink bedrag uit als bedrijf aan pensioen. En dan zou het wel lekker zijn als er wat rendement tegenover zou staan. Ja. Maar wat rendement is, dat hangt natuurlijk heel erg af van wat het bedrijf aan het doen is. Wat zijn positie is, wat ze willen bereiken. Dus dat moet je goed kennen. En op grond daarvan pak je dan een pensioenregeling die daar ook iets in doet. Het is natuurlijk niet zo dat de pensioenregeling zorgt dat je doelstellingen worden gerealiseerd. Maar ze kunnen in ieder geval helpen om er weer een stukje dichterbij te komen.
Ja, maar je zei dan net iets belangrijks, hè? Dat er veel geld dat veel geld naar pensioen gaat.
Ja.
En wat besteedt een bedrijf zo gemiddeld aan geld voor een pensioenregeling? Waar hebben we het over?
Nou, dat, ook dat hangt weer heel erg af van het bedrijf en de branche. Maar je hoort wel, en dat is ook wel wat we dan roepen, een procent of 15 à 20 van de loonsom gaat er wel heen.
Ja.
En als jij honderden, zo niet duizenden mensen in dienst hebt, dan gaat het echt over heel, heel veel geld uiteindelijk.
Ja, dan zou het in ieder geval nuttig zijn dat het pensioen doet waar het bedrijf ook voor staat. Hè? Dus,
ja,
precies eigenlijk wat je zegt.
En het effect is nu soms, als je geluk hebt, dan zeggen medewerkers, oh ja, daar heb ik recht op. Ja, fijn. Dus dat gaat er een beetje neutraal doorheen. Ja. Als je pech hebt, dan zijn ze er chagrijnig over. Van al die administratie en val me niet lastig met je pensioen. Ja. Dat komt ook wel voor. Ja. En het zou zo mooi zijn als mensen er dan ook erg blij van worden als ze dat allemaal krijgen.
Zo.
Pensioen is lastig. Hoe voorkom je gedoe? Las ik ook ergens op jullie website. Hoe komt dat nou dat we traditioneel pensioen zo'n gedoe vinden? Is daar een soort historische oorzaak voor dat we dat met elkaar zo lastig zijn gaan vinden?
Nou, het is aan de binnenkant, zeg maar de motor van het apparaat, die is best ingewikkeld. Daar zitten allerlei juridische eisen, fiscale en heel veel rekenwerk en heel veel abstracties en wiskunde zit daaronder.
Ja.
Dat is een enorm gedoe. En uitzonderingen en komma's.
Zijn we daar als Nederland uniek in? Of zijn er ook landen om ons heen waarvan je zegt, ach, die hebben een prachtige regeling, zo'n mooi pensioenstelsel, ik verlang daarnaar, ik wou dat wij dat hadden.
Nou, dat zou ik zo niet weten. Elk pensioenstelsel en elke oplossing heeft zijn voor- en zijn nadelen. Wij hebben vrij uniek een systeem bedacht, geloof in de jaren 50, dat je weet ongeveer hoeveel pensioen je gaat krijgen. En om dat te kunnen uitrekenen, hoeveel premie moet er dan in en hoeveel rendementen moet er belegd worden en veiligheden erin worden gebouwd, is dan een vrij ingewikkeld apparaat. Het is veel simpeler zoals het gaat worden in het nieuwe pensioenstelsel. Want dan is het gewoon, er wordt premie voor je ingelegd, wordt een bedrag in je pensioenpot gestort. En daar komt nog rendement op. Nou, en het bedrag wat dat dan wordt, dat wordt straks je pensioen. Dus dat wordt daadwerkelijk eenvoudiger. Vervolgens kun je daar als, met dat bedrag wat erin gaat, kun je als pensioenfonds best wel weer ingewikkelde dingen gaan doen. Maar het basisprincipe wordt inderdaad wel simpeler, alvast.
Ja, mooi. We gaan er even uit voor een korte onderbreking. En na de onderbreking gaan we eens kijken naar de opdrachtgevers die Mark heeft. Want vaak is dat een HR-afdeling, maar soms kan dat ook de OR zijn. Tot zo.
Bij Numbers maken we software die draait om medewerkers. Wat ons product uniek maakt, is dat het HR- en salarisprocessen integreert in één naadloze workflow, waarin medewerkers veel HR-zaken zelf kunnen regelen. Welke zaken dat zijn, verschilt per bedrijf. Iedere medewerker moet natuurlijk een contract digitaal kunnen ondertekenen, een loonstrook ontvangen en eenvoudig verlof kunnen aanvragen. Maar sommige bedrijven hebben daarnaast baat bij het automatiseren van het sollicitatieproces, het stroomlijnen van beoordelingsgesprekken of het automatiseren van declaraties. En als een bedrijf groeit, veranderen ook de HR-behoeftes. Doordat Numbers op een flexibele manier aanvullende functionaliteiten aanbiedt, is er voor ieder bedrijf een passende oplossing die later eenvoudig kan worden uitgebreid. Wees voorbereid op de toekomst met Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
Ja, welkom terug. Zoals voor de break aangekondigd, zouden we eens even gaan kijken naar die verschillende opdrachtgevers van Edmund Halley. Want soms is dat een HR-afdeling, maar soms komt ook de OR aan de deur kloppen. Mark, kun je eens vertellen, hoe ziet dat er dan uit? Wat voor vragen leggen zij bij jullie neer?
Nou, ten eerste, een OR die komt in het spel als er geen CAO is. Want als er een CAO is, dan wordt het geregeld vaak door de vakbonden. Dus het gaat over bedrijven die zelf kunnen kiezen hoe dat ze hun pensioen gaan inrichten. En de ondernemingsraad heeft dan een instemmingsrecht. Die moeten aangeven of dat een wijziging in de pensioenregeling of dat ze daarmee eens zijn. En vervolgens ook elke individuele medewerker. Dus het is niet zo dat als de OR zegt wij zijn akkoord, dat dan de werknemers niet meer akkoord hoeven geven. Zij moeten heel goed weten hoe dat die pensioenregeling in elkaar zit. En vervolgens daar iets van vinden. En dat heet instemming, moeten ze daarvoor geven.
Ja, je had een heel mooi voorbeeld in het voorgesprek. Kun je dat nog eens delen met ons?
Ja, over het reactief opstellen.
Ja. Dus ja. De situatie van de OR is dat de werkgever, die is in de lead, hè, die bedenkt een wijziging van de pensioenregeling. Of de wet zegt, je moet nu naar een nieuw pensioenstelsel. Mm-hmm. En dan mag de ondernemingsraad daarop reageren. Dus die zitten altijd achteraan. Wij worden vaak gevraagd door een ondernemingsraad. Oeh, er komt nu een instemmingvraag binnen. Die vinden we ingewikkeld. Kun je ons helpen? Nou, dat kan. Maar je loopt dan het risico dat je binnen het kader blijft dat de werkgever al heeft gesteld. Ja. En wat wij voorstellen is, beste OR, wat vind je nou eigenlijk zelf belangrijk aan de pensioenregeling? Dus eerst de objectieve criteria bepalen, los van wat er nu op je afkomt, wat zou je dan willen? En vervolgens kijken, wat biedt de werkgever? En nou, als dat dan matcht, is het mooi. Maar anders kun je vragen, beste werkgever, zou het niet verstandig zijn om het anders te doen? Ja. En dat is niet meteen duurder. Dat kan gewoon dat het anders is met andere accenten.
Ja.
En dat is eigenlijk ook wel gunstig voor de werkgever. Want als de ondernemingsraad blij is, dan krijg je makkelijker instemming. Ook van de medewerkers. Omdat de ondernemingsraad heeft ook gezegd dat het goed is.
Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk voor je draagvlak.
Ja, dus, dat is het woord, draagvlak. Ja.
Nou zijn er heel veel overtuigingen ten aanzien van pensioen. Laten we er eens een paar noemen, Rutger.
Ja, nou ja, we hebben afgelopen weken natuurlijk ons oor te luisteren gelegd in ons eigen netwerk toen we hoorden dat jij zou komen. En we willen een paar van die reacties die we dan zo opvangen langs de lijn, in de supermarkt, bij de bakker, eens even aan jou voorleggen.
Gedaan?
Ja, zeker.
Nou, jij begint.
Er is voor mij later toch geen pensioen.
Uiteindelijk gaat alles toch naar Brussel.
Die hele pensioentransitie, dat is een groot graaifestijn voor de adviseurs en de branche.
Oh. Ik heb recht op indexatie en inhaalindexatie.
Pensioen is te ver van mijn bedshow.
Of het is zo ingewikkeld, laat maar.
Ja, ik had ooit een garantie en nu niet meer.
Ik heb een hele goede werkgever en ik vertrouw erop dat het goed geregeld is.
Nou.
Ja. Nou, Mark.
Ja, die hier horen wij langskomen.
Ja.
En, ja. Dit zijn vooroordelen. Hè? Dit zijn dingen die zijn gebaseerd op hele globale opvattingen. En het listige daarvan is dat die een overtuiging is iets wat in het hoofd van de eigenaar van de overtuiging een waarheid is. Mm-hmm. En soms zit er ook wel een kern van waarheid in. Maar te ongenuanceerd. Alleen dus er wordt een hele grote stap genomen, waardoor dat het niet meer klopt. Dan wordt het te grof. En ga daar maar eens tegen in. Tegen iets wat gegarandeerd waar is. Als je dan vervolgens zegt, het zit toch anders. Dan is de reactie, ja, maar ik weet dat het anders zit. Zie je wel dat ik word bedonderd.
Ja.
Dat is eigenlijk doodzonde. Dus je ziet heel, zeker op social media, zelfs op de meer de professionele social media zoals LinkedIn, daar zie je echt onzin langskomen. Okay. Zelfs van stichtingen die speciaal zijn opgericht om iets met pensioen te doen.
Reageer je daar wel eens op?
Jazeker.
Ja. En wat gebeurt er dan? Geven mensen je wel eens gelijk of blijft het dan botsen?
Nou, mijn reactie is 9 van de 10 keer, waar staat dat? En hoe zit dat dan? Kun je dat eens toelichten? En als je dat dan 3 keer vraagt, dan eindigt dat vaak in een ad hominem. Ofwel, ja, maar jij bent iemand die, dus jij wordt betaald om.
Oh ja, en, ook lekker.
Ja, ja. En toch doe ik dat. Want op het moment dat niemand zegt van, nou, het zou ook anders kunnen zitten, dan is het als het ware gevalideerd. Hè? Dan wordt het waar.
Ja.
Dus ik vind het heel belangrijk om dat te blijven doen. Het gebeurt steeds minder omdat ik steeds vaker ook geblokt word. En sommige collega's van mij die ook...
Geblokt zelfs? Echt letterlijk?
Ja, nee, maar niet de enige. Er zijn mensen, echt hele zware pensioendeskundigen, die echt heel goed weten waar ze het over hebben. Die dan vragen, ja, maar zo zit het toch niet helemaal? En dan, als je dat een paar keer doet, dan worden ze gewoon geblokt. Dus dan zie je ook niet meer welke onzin dat er langskomt. En kun je er niet op reageren.
Goh.
Ja, en dat is echt heel doodzonde. Want daardoor gaan mensen chagrijnig worden over pensioen, terwijl dat het ontzettend veel waard is.
Ja.
Even om als voorbeeldje, als jij een pensioen ontvangt of gaat ontvangen van bijvoorbeeld €20.000 per jaar. Hè? Dat zou best wel een flink pensioen zijn. Maar dan heb je al gauw een ton of 3-4 nodig om dat te kunnen doen. Dus het gaat echt over een 500.000 heb je zo bij elkaar over je pensioen. En als je daar dan chagrijnig over bent, dat er 500.000 voor jou bij elkaar wordt gespaard, dat is toch gek, ergens.
Mm. Ja, ja.
Ja, pensioencommunicatie is dus van belang. En jij hebt een missie, hè? Zeker daar waar het gaat over, nou ja, de juiste dingen verkondigen en ook tegenspreken waar het niet goed wordt verkondigd. Maar pensioencommunicatie aan zich, werkt dat eigenlijk wel? Heb je dat wel eens getoetst?
Dat ligt eraan waar je het over hebt en hoe dat je dat doet. Er wordt heel veel pensioen gecommuniceerd wat ook wel tegenwerkt zelfs.
Oh.
Maar als je het goed doet, dan werkt dat zeker. En dat kunnen we ook meten, inderdaad.
Oké. Okay. En want waar moet die pensioencommunicatie op gericht zijn? Op gedrag met name? Of...
Nou, waar we het in het begin al over hadden, vooral over wat doet dat nu voor jou in het echte leven.
Ja, precies.
En dat we uit die abstracties gaan zoveel mogelijk.
En je hebt ook wel eens gezegd in het voorgesprek van als het heel ingewikkeld is, een pensioenregeling, dan is het lastiger, maar maak je het makkelijker, dan vinden de mensen het makkelijker om daar een keuze in te maken?
Nou, ik denk dat jij doelt op de beroemde Fogg-curve. F-O-G, professor Fogg heeft dat bedacht met dubbel G.
Ja.
Nou, niet bedacht. Die heeft er heel diepgaand onderzoek naar gedaan. Je zegt, dit gaat over het willen activeren van mensen om iets te gaan doen met hun pensioen. Om daar keuzes in te maken.
Ja.
Of om te kijken hoeveel dat ze krijgen. Of dat ze zelf in privé nog iets moeten doen of niet. Of...
Dat bedoel ik, ja.
Ja, en... professor Fogg die heeft gevonden dat voordat mensen iets gaan doen, als ze hij noemt het een prompt, een oproep krijgen om actie te gaan doen, een actie te ondernemen, moet er sprake zijn van genoeg motivatie in combinatie met dat het makkelijk genoeg is.
Ja.
Of gedacht wordt dat het makkelijk genoeg is. En heel veel pensioencommunicatie is gericht op motivatie. Het is zo belangrijk voor je. Maak nu je keuzes voor later. Ik weet wel dat je nu liever naar het voetballen gaat kijken. Maar neem even een uurtje de tijd. En vervolgens is de communicatie ook. Pensioen is heel ingewikkeld, maar wij maken het makkelijk. Maar ja, als het stopt al bij pensioen is heel ingewikkeld. Want dat is een oordeel wat mensen hebben.
Ja,
dus
mensen
dat klopt
af.
En dan is het meteen over. Dus ze gaan niks doen. En dan gaan we nog harder pushen dat het zo belangrijk is. Ze gaan nog steeds niks doen, want het is hartstikke ingewikkeld.
Mm-hmm.
En onderschat niet hoe snel mensen iets ingewikkeld vinden. Naar een portaal van een pensioenuitvoerder gaan. Waar alles keurig... Ze hebben prachtige portalen, hè? Maar ja, dan moet je wel inloggen. Wat was mijn inlogcode ook alweer? Wat was de website? Waar is mijn DigiD? En dan zie ik al die grafieken en dan zie je wel, het is ingewikkeld. Dan durf ik niet te kiezen.
Ja.
Maar we vertellen dat het heel belangrijk is. Ik ga dus toch geen keuzes maken. Dan begin ik me schuldig te voelen. En dat is een negatieve emotie. En dan ga ik cognitieve dissonantie redenen bedenken waarom dat ik er toch niks mee hoef te doen. Ja. Dan voel ik me niet meer zo schuldig. Dus ach, voor mij is er straks toch niks later. Ja. Nou, daar hoef ik ook niet meer naar te kijken. Zo, opgelost emotioneel. Ja. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk doodzonde.
Ja, dus eigenlijk twee dingen zijn hier van belang. Dus het moet de bedrijfsstrategie of HR-strategie ondersteunen. Hè? Dus wat gaat het pensioen doen? En aan de andere kant, of wat ook belangrijk is, is dat het makkelijk is. Dat het niet ingewikkeld als ingewikkeld wordt gezien.
Correct.
Ja.
Het is ook helemaal niet ingewikkeld.
Hm. Je had het net over platformen die vaak heel mooi ingericht zijn. We kennen natuurlijk allemaal mijnpensioenoverzicht.nl.
Ja.
Is dat een aanrader voor iedere Nederlander en iedere HR-professional om ook eens eventjes een kijkje te gaan nemen?
Ja.
Van wie is dat, platform?
Dat is van de overheid en daar leveren alle Nederlandse pensioenuitvoerders de gegevens van de pensioenregelingen aan per persoon.
Ah.
Dus als jij 3-4 keer van baan bent gewisseld, dan heb je pensioen bij misschien wel 3-4 verschillende pensioenuitvoerders, verzekeraars of pensioenfondsen.
Ja.
En daar heb je totaaloverzicht en dan kun je ook zien wat je ongeveer mag verwachten.
Ja.
Als je net van baan bent gewisseld, dan is dat niet actueel, omdat het even duurt voordat ze die gegevens aanleveren.
Is er naast mijnpensioenoverzicht.nl ook nog een andere site waar je goede informatie kunt vinden?
Ja, zeker. Je hebt nog Werken aan ons pensioen. Dat is ook een website van de overheid. En daar wordt pensioen eigenlijk wel heel netjes en eenvoudig uitgelegd. En wat ook een aanrader is, is ga naar het portaal van je huidige pensioenuitvoerder. Dus je pensioenfonds of je verzekeraar. Die hebben allemaal prachtige portalen.
Ja, nou, daar zeg je wel iets belangrijks, want pensioenuitvoerder en werkgever hebben natuurlijk allebei een rol in pensioencommunicatie.
Ja.
Zit daar verschil in hoe dat ontvangen wordt?
Enorm.
Ja? Vertel ja. eens.
De pensioenuitvoerders die hebben als handicap dat de informatie die zij zenden, die wordt weinig gebruikt of geopend. Dus zij hebben heel veel moeite om mensen te bereiken. Ik was vorige week op een congres over keuzebegeleiding, wat pensioenuitvoerders moeten doen. En dan hadden ze een enorm wapenfeit. Ze gingen van 3% naar 6% van de mensen die de website keuzes gingen maken. Hm. Wat helemaal op zich prima is. Maar als een werkgever informatie verspreidt over pensioen, dan wordt die veel meer gelezen. De informatie van de werkgever wordt door de medewerkers als veel belangrijker gezien. Dus de werkgever, wij halen percentages van 80-90%. En dat is onder meer omdat het vanuit de werkgever komt.
Ja, ja, en dus die keuzebegeleiding, hè, onderdeel van de nieuwe pensioenwet, is daarin ook een heel belangrijk aspect. En ja. Eigenlijk zeg jij, dat is vooral iets wat werkgevers moeten, waar werkgevers in moeten voorzien.
De wet zegt dat de uitvoerders erin moeten voorzien.
Okay,
maar
ja.
Als je echt de doelstellingen wil halen als werkgever, dat het ook echt werkt, dan helpt het enorm als ze daar zelf heel actief in zijn.
Ja. Hmm. Belangrijk.
Mark, we naderen het einde van deze podcast. We sluiten altijd met 3 tips aan de HR-luisteraar. En aan jou stellen we die vraag ook.
Ja, nou, een belangrijke tip is, we zijn in de overgang naar een nieuw pensioentoestel. We zijn in de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. En als je daar nog niet aan begonnen bent als bedrijf, dan wordt het nu echt tijd om dat te gaan doen. Want anders wordt het straks heel druk bij de datum dat het echt gebeurd moet zijn.
Wanneer is dat? Het ultieme einddatum?
1 januari 2028.
Dat lijkt nog ver weg, maar dat is het niet.
Nou, als je met z'n allen wacht tot dat moment, dan wordt het heel druk bij dat toegangspoortje.
Ja.
Dat gaat gewoon niet lukken.
Hm.
Tip 2.
Tip 2. Begin bij het einde. In de nieuwe pensioentraject. Als je dan toch naar het nieuwe pensioenstelsel moet, bedenk dan wat moet het doen.
Ja.
En hoe wil je dat mensen zich voelen? En reken dan terug. Dus gebruik dat, die transitie. En de derde is, heb het over begin bij de doelen.
Ja.
Wat moet het doen voor je medewerkers en voor je bedrijf? En niet bij de techniek.
Mooie tips.
Dankjewel, Mark. Mark, je bent 54. Wanneer ga je zelf met pensioen?
Geen idee.
Heb je het goed geregeld voor jezelf?
Redelijk. Mijn werkgever heeft dat keurig geregeld en mijn vorige ook.
Goed.
En als ik op mijnpensioenoverzicht.nl kijk, dan heb ik hoop dat het goed komt. Of hoop. Ik weet wel zeker dat het goed komt, want dat staat daar gewoon.
Ja, hoe vaak kijk je daarop, op die site?
1 keer per jaar of zo.
Ja, ja.
Ik ben er niet dagelijks mee bezig.
Nee.
Mooi. Dit was aflevering 16 van het HR Halfuurtje, de podcast van Rendement. Met vandaag Mark Jordens als onze gast.
We vonden het fijn dat je naar ons luisterde en we hopen je de volgende uitzending ook weer te zien. Heb je tips? Je weet ons te vinden via de comments. En ook suggesties voor volgende sprekers blijven welkom. Tot ziens.
Het HR halfuurtje werd mede mogelijk gemaakt door Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.